Goedenavond. Het is fijn dat we elkaar vanavond hier mogen ontmoeten, op deze woensdagavond in de week van voorbereiding. Het zou zomaar kunnen dat er onder ons iemand is die vandaag tegen zichzelf of hardop tegen een ander zei: het is alweer woensdag. De meeste van ons worden meegenomen in de jacht van het dagelijks leven. En dan is het ook goed en ook kostbaar dat we zo'n uur op de woensdagavond mogen ontvangen uit Gods hand. We beginnen ons samen zijn met het zingen van Psalm 143, en daarvan vers 2 en vers 11. De psalm werd ook afgelopen zondag gezongen. Psalm 143, vers 2. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Als ook vers 11. Laat uw gunst mij niet begeven, schenk mij om uw naams wil leven. 143, vers 2 en 11. Laten we ook bidden om Gods zegen. Heren, wij mogen u allereerst ootmoedig danken dat we elkaar in deze avond mogen ontmoeten, op deze woensdagavond in de week van voorbereiding, de bediening van het heilige avondmaal in het midden van de gemeente, dat u ons gezondheid en kracht geeft om hier te kunnen zijn, of ons de middelen aanreikt waardoor we thuis of vanwege ons werk of door een andere situatie van elders ook op deze avond kunnen meeluisteren. Of op een later tijdstip alsnog ook dit moment met ons kan meemaken. Wat bent u daarin genadig? Wat bent u daarin goed? Wat geeft u daarin ook veel. Aan u ligt het niet. Integendeel zelfs, heren. In de diepste zin van het woord is het werk van u volkomen af. Maar wij vragen u wel of u uw werk ook in ons hart en in ons leven wilt toepassen. Voor het machtige werk van uw geest. Wilt u onwederstandelijk werken, krachtdadig, eenzijdig. Maar als u werkt, heren, dan werkt u toch ook met liefde. En met wijsheid. En met fijngevoeligheid. En dan weet u als geen ander, omdat wij door u zijn geschapen, welke weg u moet bewandelen om ons hart voor het eerst maar ook weer opnieuw om te buigen naar u en naar uw werk. Heren, wij weten dat maar ten dele. En als het goed is, dan spreken we dat ook in ons gebed uit. Dan ligt er in het hartelijke verlangen naar u en naar de omgang met u ook zoveel belijdenis van wie wij zijn en wat wij missen en wat wij nodig hebben. Maar bewaar onze voorheren dat wij ons gebed hanteren als de norm waarlangs u moet werken. En dat we u daarin niet vrijlaten in uw soevereiniteit. Maar ook niet het besef daarin laten doorklinken dat u alleen ons kent tot op de bodem van ons bestaan. En dat wij ook in het kennen van onszelf afhankelijk zijn van wat u van onszelf laat zien. Als u alles laat zien, heren, van onszelf, dan vergaan wij. Dan rest ons alleen nog maar wanhoop, verbijstering en een inktzwarte nacht. Maar wilt u zelf zo werken, heren, ook in het ontdekkende werk, ook na ontvangen genade, dat u zoveel van ons laat zien wat nodig is om ons te brengen en te bewaren bij u. Werk daarom ook naar uzelf toe, op uw eer aan. U zegt het zelf in uw woord, heren, dat uw eer ook verbonden is met het zalig maken van zondaren. Dat is uw keus, dat is ook uw vrijmacht. En daarin openbaart u uzelf, uw welbehagen. U zegt dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zou leven en zich bekeren. Heren, we mogen toch met vrijmoedigheid onze handen leggen op dit woord, in het besef dat u daarin ons bij onze naam aanspreekt, zondaar, goddeloos, maar ook in het belijden, heren, dat het uw welbehagen is, uw heilig vermaak, het betonen van uw gunst en het bewijzen van uw eer, wanneer u omgang hebt met goddeloos, op grond van de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Wees ook met ons in deze avond, al luisterend ook naar uw woord, naar de uitleg van een gedeelte uit het avondmaalsformulier. Stel het tot zegen, heren. Wij zijn ook afhankelijk van u en in het bijzonder ook van de leiding en het onderwijs van uw geest. Dat deels is afgestemd op ons verstand, voor zover u daarvoor ons ook de talenten hebt gegeven om het te kunnen begrijpen, dat wat ook mogelijk is om met ons verstand te begrijpen. Maar heren, het werk van uw geest daalt toch lager af en het is afgestemd op ons hart. En dan komt het niet meer op begrijpen aan, maar op kinderlijk vertrouwen, op een eerbiedige en ootmoedige overgave aan uw leiding en aan uw zorg. En daarom vraag u, heren, plant de tere vrezen des heren in ons hart en werk zo met kracht in ons leven. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. We openen vanavond het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus. We lezen Marcus 9 vanaf vers 14 tot en met 29. Marcus 9 vanaf vers 14 tot en met vers 29. Dat is de geschiedenis van de vader met, zoals dat in onze vertaling omschreven staat, de maanzieke knaap. Dan lees je in Gods woord als volgt. En als hij, dat is Jezus, bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare hem ziende, werd verbaasd. Toelopende groette zij hem. En hij vraagde de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordende zeide, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en schuimt en knerst met zijn tanden en verdort. Ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen. En ze hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zeide, o ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem tot mij. En zij brachten dezelfde tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest en hij vallende op de aarde wentelde zich al schuimende. En hij vraagde zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide hem, van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, zijt met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zeide tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. En terstond de vader van het kind roepende met tranen zeide, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit en het kind werd als dood. Alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. Jezus hem bij de hand grijpende richtte hem op en hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vraagt hem zijn discipelen alleen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zeide tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. Tot zover. Als inleiding op de overdenking uit het gedeelte van het avondmaalsformulier zingen wij Psalm 119. En daarvan vers 38. Ik weet, o Heere, dat uw gerichten zijn gerechtigheid. En gij mij liet verdrukken uit enkel trouw. Och, dat uw gunst verschijn om mij uit angst en nijpend leed te rukken, als ook vers 41, mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat, daar ze aan uw heil met al haar lust blijft hangen. Psalm 119, vers 38 en 41. Wij zingen na het amen, waarmee onze overdenking wordt afgesloten, op Psalm 63, vers 4. Wanneer ik op mijn leger steen aan u gedenk in stille nachten, dan peinst mijn ziel met al haar krachten. En vers 5, mijn ziel kleeft u standvastig aan, gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Ik vind dat zo ontroerend, hè? Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Uw rechterhand vol mogendheden doet mij getroost en veilig gaan. Psalm 63, vers 4 en 5, na het amen. Wij zijn gekomen bij de passage in het aanvatmasformulier, wat zondagmorgen jongsleden ook in de prediking werd aangehaald. En dat is de passage na die lange opsomming van allemaal openbare zonden. We hebben daar de vorige keer bij stilgestaan. En we steken nu in bij het gedeelte dat begint. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. En dan komen de woorden die vooral vanavond centraal staan, want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Deze avond sluit aan op de vorige keer. Als u dat nog kan herinneren, of misschien heeft u het wel ook nog teruggeluisterd in de achterliggende dagen, de vorige bezinning, dan heb ik gezegd, we zullen twee keer stilstaan bij die uitdrukking verslagen harten der gelovigen. De vorige keer hebben we vooral die uitdrukking verslagen harten der gelovigen belicht tegen wat er voorvolgt, al die openbare zonden. We hebben toen ook gezien wat de Bijbelse grond is om dat op zo'n manier ook aan de orde te stellen in het avondmaalsformulier en ook op dit moment in het avondmaalsformulier. En ook gekeken of dat ook wel Bijbels is. Mag je dat niet alleen zo doen, maar ook zo stellig zeggen, al degenen die zich aan deze ergerlijke zonde schuldig weten, om die te vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. Dat waren duidelijke woorden. En we hebben toen ook gezien dat het avondmaalsformulier die lijn ontleent uit het Nieuwe Testament. Met name ook uit Jezus' eigen woorden, zijn eigen onderwijs. En het greep ons niet alleen aan, al die verschillende zonden. Er worden verschillende zonden genoemd, maar daaronder natuurlijk ook allerlei varianten daarop. Wat ons vooral aangreep was dat al hebben we die zonden niet uitgeleefd, het leeft wel in ons hart. En als dat naar je toe komt en die spiegel je wordt voorgehouden, dan rijst ook de vraag in je eigen leven. Dat je niet meer naar een ander kijkt, dat zal wel hem of haar treffen. Maar kan ik nog wel aangaan, ook al heb ik die zonde niet bedreven. Men moet dus weten wat er in mijn hart leeft en God weet het. En hij is de grote avondmaalsgastheer. Het is zijn tafel, hij nodigt om te delen in zijn goederen, in zijn werk, kan en mag ik dan nog aangaan. Verslagen hart, verslagen, maar niet zonder hoop. We hebben toen ook gezien dat die passage begint met het woordje maar dit wordt ons. Dat was een beetje aan het slot van het bezinningsuur, dat we toen ook hebben gezegd tegen elkaar, dat woordje maar, dat is niet zomaar hier neergezet, als het ware een soort tegenstelling te maken tussen die ene groep die hier vermaand wordt om af te blijven van het avondmaal en de andere groep die vanaf nu dus ook genodigd wordt om te komen tot het heilige avondmaal. Maar wij hoorden in dit woordje maar ook het Nieuwtestamentische woordje maar doorklinken. Maar God, die rijk is in barmhartigheden. En we hoorden ook doorklinken het maar of het nochtans van zondag 23... Al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen alle geboden van God gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God. Zo zagen we dat het avondmaalsformulier uiteindelijk hoop put uit wie God is en niet wie wij zijn. Het is tegen die achtergrond dat we vanavond opnieuw gaan kijken naar die uitdrukking verslagen harten. Verslagen vorige keer tegen de achtergrond van die zonderegister, zo wordt dat ook wel eens genoemd, die opsomming van zonde. Maar nu vooral ook de andere kant. En de insteek van het avondmaalsformulier is dan ook voor alles heel pastoraal. Het is goed om dat ook van tevoren aan het begin van dit samen zijn sterk te benadrukken. De pastorale toonzetting waarmee ook dit gedeelte begonnen wordt. En die als het ware heel het vervolg doortrekt. De mensen die achter dit formulier gaan, en zeker bij deze passage moet u ook heel concreet de persoon en het gezicht van Johannes Alkafijn voor de aandacht roepen, die waren erop uit om geestelijke leiding te geven, herderlijke pastorale zorg in de gemeente waar ze stonden. En wie een klein beetje op de hoogte is, ook bijvoorbeeld als het gaat om de gemeente van Calvin, Genève, die weet dat hij ook heel concreet met al die zonden in aanraking is geweest. Die weet ook hoe Calvin daar heel duidelijk in was, maar dat Calvin nooit een man is geweest die mensen afschreef op datgene wat ze hadden gedaan. Zelfs voor de meest ernstige zonden, die niet alleen benoemd en desnoods ook onder censuur werden gesteld, was Calvin ook de man met een bewogen, diep bewogen hart om de zondaar te behouden. En meer dan eens kwam het ook voor dat mensen na een weg van schuldbelijdenis ook weer uitgenodigd werden om voor het eerst of weer opnieuw deel te nemen aan de viering van het heilig avondmaal. Calvin was er de man niet na om mensen voor het leven een stempel op de rug te zetten. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Wat opvalt trouwens is, dat vind ik ook zo frappant, ik wil het nog even met u rustig lezen, dat ook voorkomen wordt, tenminste dat is de poging, dat mensen mismoedig worden. Staat hier kleinmoedig, kijkt u maar mee. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Juist door zo'n opmerking te maken, nadat al die zonden zijn benoemd en die hele stellige woorden aan het slot klinken op dat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden, zie je dat de mensen die achter dit formulier schuil gaan ook voortdurend proberen om de kleintjes in de genade met zorg, met voorzichtigheid, met herderlijke liefde te omringen. Stelligheid waarmee de dingen worden gezegd sluit de fijngevoeligheid niet uit, maar in. Calvin weet daar dus van, dat mensen als hij dit zo leest, niet alleen toen, maar ook nu, en dat op zichzelf betrekt, eerlijk willen zijn, ook voor Gods aangezicht, en ook heel snel daardoor open kunnen staan voor kleinmoedigheid of mismoedigheid, zo mag u dat woord ook lezen. Dat niet alleen de twijfel toeslaat, maar dat mensen ook gaan wankelen, hun vertrouwen in de ontfermende liefde van de drie enige God dreigen te verliezen. En daar wil Calvin, en daar wil als het goed is in iedere dienaar van het woord, volwaken. En daar mag u trouwens ook het dienaar van het woord aanhouden. Dat die kant, zeker ook in de voorbereidingsdienst, ook aan de orde komt. Wat niet alleen opvalt, is dat Calvin en andere mensen daarvoor waken. Het is ook tegelijkertijd dat Calvin en de andere mensen zeggen, ik lees die zin even verder, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Men was er niet op uit om in de verkeerde zin van het woord alleen maar heiligen aan de avondmaalstafel te hebben. Mensen die konden voldoen aan bepaalde criteria in de ogen van anderen. Men was er ook niet op uit om zo weinig mogelijk avondmaalgangers aan de avondmaalstafel te krijgen. Hoe minder, hoe beter. Nee, er staat heel nadrukkelijk hier alsof niemand. Dat wil niet zeggen dat er een open avondmaalstafel was waar iedereen welkom was, die belijdenis had gedaan. Nee, ook toen gold tussen belijdenis doen en avondmaalsgang licht de persoonlijke omgang met de Heer, als dat er niet is, kan iemand niet aangaan. Maar de insteek, en het klinkt ook door in die woorden, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren, de insteek is dat allen die niet vreemd zijn van het werk van de Heren, tot en met de allerkleinste in der genade aan mogen en naar het oordeel van de schrift aan moeten gaan. Om juist aan de avondmaalstafel versterkt te worden, op te wassen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. De vraag rijst dan natuurlijk als vanzelf. Je merkt dat het formulier daar ook stap voor stap als het ware in meegaat, in dat hele denkproces. De vraag rijst dan natuurlijk als vanzelf, ja, maar wat is dat dan precies? Aan de ene kant niet aangaan wanneer ik zulke zonden heb gedaan en daar nog uit leef. Aan de andere kant niet kleinmoedig worden wanneer ik die zonde op mezelf toepas. En aan de ene kant met dankbaarheid mag zeggen dat ik die zonde niet bedreven heb, maar wel moet belijden tegenover de Heer dat de kiemen van die zonde leven in mijn hart. En dat er maar iets hoeft te gebeuren als God zijn hand terugtrekt. Wat blijft er dan van mij over? Wat breekt er dan uit naar buiten? Wat is dan wel een juiste, een bijbelse gestalte om aan te gaan aan het heilige avondmaal? Wel, dat wordt in onze zin van vanavond kort omschreven en verder ook uitgewerkt in het vervolg van het avondmaalsformulier. We lezen de zin nog maar een keer. Er staat, want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Het eerste waar ik toch even met u naar wil kijken is die twee, dat woordpaar. Wij betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Je kan je dat nauwelijks voorstellen. Dat er mensen zijn die dat van zichzelf denken. Dat ze in zichzelf volkomen en rechtvaardig zijn. Als je die woorden zo voor het eerst leest, dan denk je, nou, dit staat toch buiten de werkelijkheid. Iemand die opgegroeid is in de kerk, of in ieder geval belijdenis heeft gedaan in de kerk, en die worden hier aangesproken. En die ook serieus bezig is met de vraag of hij of zij wel of niet mag aangaan aan het avondmaal, en de vraag die als het goed is daar ook altijd bij hoort, hoe mag ik dan aangaan aan het heilige avondmaal? Wat is nou een bijbelse houding om ook deel te kunnen nemen aan de bediening van het heilige avondmaal? Je kan je toch gewoon niet voorstellen dat er onder deze mensen iemand is die zo in het leven staat. Dat hij of zij van zichzelf denkt volkomen en rechtvaardig te zijn. Toch is dat nog maar de vraag of die mensen er niet zijn. Iemand die daar heel nadrukkelijk op gewezen heeft, en meer dan eens ook heel concreet zijn prediking op deze mensen heeft afgestemd, is de Heer Jezus zelf. Blijkbaar kwam hij die mensen wel tegen. En heeft dat niet ook te maken met wat een van de evangelisten soms af en toe zo neerzet? Johannes is die evangelist, want hij kende hun hart. Blijkbaar zag de zaligmaker dit soort mensen om zich heen. Die van zichzelf dachten dat ze volkomen en rechtvaardig zijn. Ik denk even aan de meest bekende preek die de Heer Jezus speciaal voor deze mensen heeft gehouden. En dat is de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. De prediking begint met de korte vermelding, staat in het evangelie van Lucas, dat de Heer Jezus die preek uit juist houdt voor mensen die op zichzelf vertrouwen. En wat mij een keer heel erg heeft aangegrepen, het is jaren geleden dat ik die gelijkenis een keer bepreekt heb, maar wat mij toen in de voorbereiding heeft aangegrepen, is dat de Heer Jezus in die gelijkenis niet insteekt bij de buitenkant. Dat zouden wij doen, die Farizeeër. Ja, die man die dan zo hoogmoedig, zo zeggen wij dat dan, die zo hoogmoedig door het leven gaat. Grote gedachten van zichzelf heeft, hoog staat met zichzelf en daarom laag, hè, van hoog naar laag kijkt op een ander. Maar dat de Heer Jezus in die gelijkenis insteekt bij het gebed. Blijkbaar is dat het terrein waar het verschil zichtbaar wordt tussen mensen die op zichzelf vertrouwen en mensen die op God vertrouwen. Niet hun gedrag, niet hun woorden, niet hun omgang met mensen, maar hoe ze staan tegenover God. Ik geloof niet dat het een willekeurige greep is van de Heer Jezus. Dat hij bij wijze van spreken ook een ander thema had kunnen kiezen om het verschil tussen die fariseer aan de andere kant die op zichzelf vertrouwt en die tollenaar die op God vertrouwt, om dat verschil dus open te leggen in de gelijkenis. Ik denk dat dat ook heel bewust is geweest, dat de Heer Jezus daarbij insteekt bij het gebedsleven. En ik denk dat daarvoor vanavond ook voor u en voor mij een paar lijnen te trekken zijn. Wie een christen wilt leren kennen, moet hem opzoeken in zijn binnenkamer. Daar wordt het verschil zichtbaar. Als iemand alleen is. En dat is een vraag die ik aan mezelf en ook aan u vanavond wil stellen. Kent u wel een binnenkamer? En die vraag is ook niet willekeurig. Die komt ook gewoon vanuit het pastoraat en de huisbezoeken. Meer dan eens in mijn vorige gemeente, maar ook in deze gemeente, kwam ik mensen tegen die aan het avondmaal gaan en geen gebedsleven kennen. Nou, daar heb je het. Wie niet weet wat het is om zijn handen te vouwen, zijn hart voor God uit te storten, zijn nood bij de Heere uit te klagen, te smeken om genade, die kent Christus niet. En ik zou ook eerlijk gezegd niet weten wat hij of zij aan de avondmaalstafel zou moeten doen. Wie zijn handen niet weet te vouwen, weet ook niet hoe hij Christus moet omhelzen. Wat opvalt trouwens in die gelijkenis, ik wil het toch wel even gebruiken als illustratie van deze uitdrukking, is dat deze fariseer dankt. En dat is niet verkeerd. Dat doen wij misschien te weinig. Maar daar blijft het bij, die gelijkenis. Hij dankt God. Heeft hij nooit in het verleden geleerd om te vragen? Zeker weet. Fariseeërs in deze tijd waren mensen van de schrift. Er zijn ook gebeden die voortgekomen zijn uit de traditie van de Fariseeërs, die we vandaag dan nog hebben, ook uit deze tijd. En ook daar zie je het gebed als klacht, als smeekbeden, als bidden om genade, om hulp, om bijstand. Maar als hij één op één voor God staat en de Heer Jezus dat gebedsleven doorlicht, dan is dat de houding waarmee hij verschijnt voor God. Hij komt met zichzelf om te danken wat hij niet heeft gedaan en wat hij wel heeft mogen doen. Die andere kant van het gebed, het bidden, die lege handen, dat hart, dat dorst naar God. Het verlegen zijn met wie ik ben voor Gods aangezicht. De schaamte die daarin doorklinkt, is deze man voorbij. Ik zeg het heel voorzichtig. Maar heb ik het mis dat, en ik ben niet de enige die daar wel eens aandacht voor heeft gevraagd, dat er onder ons, ook in ons gebedsleven, dingen aan het verschuiven zijn. En dat we heel veel de nadruk leggen op de dankbaarheid in het gebed, het loven van God, het aanbidden van God, het prijzen van God. Maar dat de notie van dat tollenaarsgebed en daarachter dat tollenaars bestaan, het gebed en de worsteling om genade steeds minder doorklinkt in ons gebedsleven. Je zou daarvoor allerlei oorzaken kunnen aanwijzen. Ik denk een van de belangrijkste oorzaken is de invloed vanuit de evangelische beweging. Maar het is misschien ook wel een reactie op het vorige geslacht. Wat helemaal overhelde naar de andere kant. En waar de tonen van dankbaarheid en van lof en van lofprijzing, die ook bij een gebed moeten horen, niet of nauwelijks werden gehoord, omdat men bang was dat men dan te hoog van de toren blaast. Laten we teruggaan naar de schrift, ook onder ons. En ook teruggaan naar de gebeden die opgetekend staan achter onze psalmboeken. Ik zeg met name ook voor jullie jongelui, toen ik zelf begon te worstelen met de Heere, met de dienst van de Heere, met het woord van de Heere, en dan loop je ook vast in het gebedsleven. Hoe moet je nou precies bidden? Wat is Bijbels bidden? Kijk dan ook gewoon eens naar de liturgische gebeden achter in je psalmboekje. Niet om ze letterlijk na te doen, maar om te leren hoe hier de Heere in het gebed wordt aangesproken. En dan mag je best woorden van 2019 gebruiken. Wij leven niet meer in de 17e of 18e eeuw, maar wel die Bijbelse thema's. In jezelf volkomen en rechtvaardig denken te zijn. Juist in de binnenkamer wordt dat verschil duidelijk. Dat kan dus. Ook in 2019. Wat opvalt, is dat het avondmaalsformulier dat aan de ene kant afwijst. Laten we maar even kijken, nog een keer naar die zin. Wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. En ik vind het heel mooi dat hier staat, wij komen niet. Daar hoor je hier toch iets in doorklinken van, we zijn er wel toe in staat. We zouden het zomaar kunnen doen. Dat gevaar ligt ook bij ons op de loer. Men waarschuwt ook zichzelf, om het zomaar eens te zeggen. Men geeft niet alleen af op anderen die dat wel zouden kunnen doen. Nee, wij. Al zouden we daartoe in staat zijn. Maar we willen het niet. We kunnen het ook niet. Waarom kunnen we het niet? Omdat ons hart verslagen is. Lees maar verder. Er wordt gezegd, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Hoe moeten we deze laatste zin nu geestelijk taxeren? Is dat een soort, de laagste stand in het geestelijk leven? Staan deze woorden nou heel bewust om die kleintjes in de genade die mismoedig zijn geworden, die aan zichzelf beginnen te twijfelen en ook aan de trouw en de betrouwbaarheid, aan de gewilligheid van de Heere beginnen te twijfelen, om die als het ware nog binnenboord proberen te houden. En dat in de woordkeuze dus uit als het ware op hun is afgestemd. Dit is dus de laagste stand in het geestelijk leven. De kleintjes in de genade, als die toevlucht nemen tot de avondmaalstafel, dan zou je dat zo kunnen beschrijven. Ze zoeken de zaligheid buiten zichzelf en bekennen daarmee dat ze midden in de dood liggen. Maar voor degenen die verder zijn doorgeleid en een hogere stand in het geestelijke leven hebben weten te behalen, ja, die herinneren zich dat nog wel, maar dat was van vroeger. Nou, als we het zo gaan lezen, dan schieten we aan de bedoeling van het avondmaalsformulier voorbij. Dit is een zin die als het ware thuis hoort in het geestelijk leven. Haal je dit weg? Wij bekennen dat we midden in de dood liggen. We zoeken de zaligheid buiten onszelf in Christus Jezus. Dan heb je na het overtuiging van het avondmaalsformulier geen recht om aan te gaan aan de avondmaalstafel. Ongeacht de stand van het geestelijk leven, hoort deze zin thuis bij een ieder die de Heere vreest. Elke avondmaalsgang is dus deze gang in het opstaan van onze plaats. In het naar voren komen voor het oog van iedereen. In het plaatsnemen aan de avondmaalstafel bekennen wij dat we het leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. En dat wij midden in de dood liggen. Dat geeft mij vanavond ook de ruimte om aan elke avondmaalsganger te vragen of dat nu op dit moment ook zo leeft. Het verlangen om zondagmorgen zo aan te gaan. Want al doen we dat met schaamte, aan de ene kant. We bekennen dat we midden in de dood liggen. Er aan de andere kant ook die heilige vreugde, die heilige vrijmoedigheid is. We zoeken het leven buiten onszelf in Jezus Christus. En als het op dit moment er niet zo voor staat, terwijl u in het verleden wel met die hartelijke overgave en met die hartelijke vreugde en met die Met die tere schaamte, laten we het positief benadrukken, die tere schaamte de toevlucht nam naar de avondmaalstafel, of beter gezegd naar de gastheer aan de avondmaalstafel. Hoe kon dat? Dat het er toen wel was en nu niet. Wat is nou de oorzaak daarvan dat het op dit moment zo niet functioneert in het geestelijke leven? Ik wil dat vanavond voor u niet gaan invullen. Maar ik wil met het stellen van die vraag u wel weer terugkrijgen bij het begin van het avondmaalsformulier. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaag. Het zou zomaar kunnen dat het nu op dit moment niet zo functioneert. Wij bekennen dat we midden in de dood liggen, omdat het al een tijd geleden is dat u voor Gods aangezicht u op deze wijze heeft beproefd en u zelf ging mishagen en verfoeien voor Gods aangezicht. Of dat die hartelijke overgave, dat kinderlijke geloofsvertrouwen in de gewisse belofte van God, die mij voorhoudt dat al mijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus als mijn gerechtigheid toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof ik zelf in eigen persoon voor al mijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had, op dit moment niet de boventoon voert in het geestelijke leven. Dat het ingezonken is en dat genade gewoon is geworden. En dat u daarom ook aan wil gaan zondag, omdat het in de weg van de gewoonte gaat. We kunnen dat heel bijbels doen. En dat we op dit moment de tere omgang met de Heer niet missen. Terwijl we weten, het ligt niet aan onszelf. Er ligt tussen ons en de Heer niets. Maar God is vrij om te kiezen welk moment hij zijn liefde inlaat in ons hart en leven. En hoe hij dat doet, dat is aan hem. En dat we zo aangaan aan de avondmaalstafel in een stil geloofsvertrouwen. Maar het zou ook zomaar kunnen dat u dat op dit moment misbruikt. En dat u wegschuilt achter die uitdrukking. We gaan in de weg van de gewoonte aan. Terwijl het gewoon geworden is om aan te gaan. Dat genade niets meer met u doet. En de liefde van Christus uw hart niet verbreekt. En verslagen maakt voor Gods aangezicht. Ik weet het niet, u weet dat. Daarom roep ik u op om terug te keren naar de binnenkamer. Wat is dat trouwens? Die tweeslag. En ik stel me gewoon even dezelfde vraag als de vorige keer. Waar halen de opstellers van dit formulier dat eigenlijk vandaan? Die tweeslag, ik lees die zin nog maar eens een keer. Dat wij betuigen als we aangaan aan het heilige avondmaal, dat we niet in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij het leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Dit is dus geen bekrompen geloof, geen ondermaats geloof, geen geloof dat alleen maar hoort bij de laagste stand van het geestelijke leven. Nee, dit is gezond, geestelijk, bijbels geloof. Ik wil een aantal voorbeelden naar voren brengen om dat ook vanuit de schrift te illustreren. Ik denk in de eerste plaats aan de vele psalmen. Veel van die psalmen hebben we ook gezongen in de achterliggende periode. Denk alleen maar aan zondagmiddag, toen we voor en na de preek psalm 6 zongen. Dan zie je ook die tweeslag terugkomen. Aan de ene kant de verslagenheid, het belijden, het smeken, het worstelen om genade, het bidden om de vergeving van de zonde. En aan de andere kant dat zo hartelijk uitspreken, het volle vertrouwen te hebben in de betrouwbaarheid van Gods woord, Gods spreken, van zijn vergevende liefde en van zijn vergevende genade. Ook in de meest donkere boetepsalmen zie je die twee sporen als het ware voortdurend door die hele psalm terugkomen. De ene moment komt die lijn naar voren en het andere moment een andere. Maar keer op keer is het een wisselwerking. God die in zijn genadige ontferming in het gebed wordt aangeroepen en tegen de achtergrond van wie God in zijn genadige ontferming is, beleidt de dichter wie hij voor Gods aangezicht is en hoe hij zijn leven ook voor de Heere neerlegt met die schuldbelijdenis. Ik denk, om nog maar een ander voorbeeld te noemen, aan de Syro-Fenicische vrouw. In die geschiedenis van die vrouw die de Heer Jezus achterna wandelt met de discipelen, die mannen worden dat op een gegeven moment zat. Die vrouw zeurt aan hun hoofd, ze hebben geen tijd voor haar, ze worden trouwens haar geschreeuw ook zat. En ze zeggen kort en duidelijk tegen de meester, maak er nou maar een eind aan, geef die vrouw haar zin, je bent van eraf. Toekomstige ambtsdragers. Ja, geduld. De Heer Jezus gaat dan in gesprek met zijn discipelen. Hij spreekt met hen over haar op zo'n manier dat het gericht is aan haar. Dat kan de Heiland alleen. In zijn wijsheid. En in zijn herderlijke zorg. Als je dat eens leest, doe dat maar eens op een stil moment. Dan heeft u opmerking van de Heer Jezus, ik ben niet gekomen voor haar, maar alleen voor het huis van Israël, twee laag. Met die opmerking, ben gekomen voor het huis van Israël, spreekt hij die discipelen ook heel persoonlijk aan. Hij zegt eigenlijk, ik ben voor jullie gekomen. Maar wat doen jullie nou met mij? Je zegt tegen mij, laat die vrouw ophouden. Die vrouw die grijpt Christus op zijn woorden aan. En ze beleidt dan dat ze geen recht heeft. Dat ze een hond is die scharrelt onder de tafel van zo'n gezinnetje met kinderen rondom die tafel. Zo vergelijkt zij zichzelf in zo'n haar onwaardigheid. De Heer Jezus, wanneer hij die woorden hoort, zegt dan, zo'n groot geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Die zich klein maakt voor Christus. Wordt verhoogd door hem. Is dat ook niet de ondervinding? Ik kijk toch ook even met een schuin oog naar de avondmaalgangers. Waren dat ook niet de meest rijk gezegende avondmaalzondag? Of aan de tafel? Of in de kerk onder de bediening? Of na afloop van de avondmaalsdienst? Dat u die toen zo klein was onder Christus oog. Ook zoveel grootsheid, heerlijkheid, schoonheid, dierbaarheid, volkomenheid mocht zien in hem. Roept dat vanavond ook niet het verlangen in ons hart op? Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Dat er in die zin ook een stukje heimwee is misschien vanavond. Naar die zondagen van toen. En dat dat je ook uitdrijft. Zondag zo weg te mogen schuilen in de kruiswonden van Christus. Dat alleen Hij overblijft. Hij alleen. En we meer een nieuwe facetten van zijn werk en van zijn persoon. En daarachter het werk van de Vader en van de Zoon. Persoonlijk in ons leven mogen leren zien. Mee mogen nemen door genade terug het leven in. Om dat ook een geëigende plaats te geven in het gebedsleven. En in de omgang met de Heere. Ik denk om nog één Bijbels voor te noemen aan dat moment van Rut. Je kan dat boekje helemaal gaan vergeestelijken. Dat is echt niet de bedoeling, dat weet u trouwens ook. Het boekje is hier bepreekt. Maar wel dat moment dat ze 's nachts aan de voeten van Boas ligt en Boas wakker schrikt. En dan tegen haar zegt, wie ben je, wat doe je hier? En dat Rut dan zegt, spreid dan uw vleugelen over uw dienstmaagd heen, want gij zijt de losser. Nou, die lijn moet je doortrekken ook naar het Nieuwe Testament. Aan de ene kant die vrouw die haar plaats weet. Zich helemaal afhankelijk weet van wat Boas zegt. Wat hij doet, wat hij wil. En tegelijkertijd ook hem aanspreekt. Op zijn plicht, op zijn roeping, op zijn ambt. Gij zijt de losser. Dat is geen vrijblijvende opmerking. Boas wordt in die nacht gewezen op zijn verantwoordelijkheid. Voor haar en voor haar schoonmoeder. En dat gaat samen met die beden. Spreid dan uw vleugelen uit over uw dienstmaagd. Nou, daar heb je een aantal Bijbelse voorbeelden die doorklinken ook in de uitdrukking van vanavond. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Let u trouwens ook even op de volgorde. Wij zouden verwachten, tenminste, een aantal onder ons denk ik, dat de volgorde andersom was. En ik wil het even zo lezen. Aangezien wij bekennen dat wij daarmede midden in de dood liggen, maar het leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Dus eerst het bekennen dat we midden in de dood liggen. En dan pas die belijdenis. Dat we het buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Is dit willekeurig? Kun je het ook omkeren? Dit is een hele bewuste keus, deze volgorde. En dan denk ik toch even aan het thema, de prediking van afgelopen zondag. Is het nou ik? Of hij? En als het hij is, dan staat hij ook op de voorgrond. Komt hij als eerste aan het bod? En val ik daarachter helemaal weg. Hier wordt dus ook recht gedaan aan de Bijbelse manier van spreken over zondekennis. Zondekennis is nooit een doel op zichzelf. Het is dienstbaar aan het leren kennen van Christus. Het is onmisbaar. Onmisbaar. Om Christus te leren kennen. Maar het is ook dienstbaar. Niet meer dan dat. Als hij niet voorop staat, ook in het bekennen en belijden dat ik midden in de dood ligt, ja, welke kant kan ik dan nog op? Dan rust de wanhoop. Dan begrijp ik Saul, Kain, Judas, en noem ze maar op. Maar eerst het adres. Eerst het doel. We bekennen dat we het buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. En dan hoe ik het buiten mezelf in hem ga zoeken. Dat gaat dus samen op. In het buiten mezelf zoeken van alles wat ik mis en wat bij God voorhanden is, komt het bekennen dat ik midden in de dood ligt helemaal mee. Let u trouwens ook even op dat het hier staat in de tegenwoordige tijd. Ik wil het toch nog even een keer met u lezen. Daar staat, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood lagen. Nee, dat staat er niet. We bekennen daarmee dat we midden in de dood liggen. Waarom tegenwoordige tijd? Om te voorkomen dat u op uzelf gaat vertrouwen. Denk dat je volkomen en rechtvaardig in jezelf bent. Dat het midden in de dood liggen een gepasseerd station is. En dat zoals dat zondagmorgen werd gezegd, dat Christus gaat vervelen. Spreken over de zonde als vervelend wordt ervaren. Wij hebben dit nodig, tegenwoordige tijd, ook zondagmorgen. Om niet alleen op onze plaats te staan voor God, maar om ook Christus alle eer, aanbidding en heerlijkheid toe te brengen. Vanuit onze dood mogen we het in hem zoeken en hem verheerlijken. Het laatste vanavond. Wat is dat nou? Wat zoeken we buiten onszelf in Jezus Christus. Het wordt hier kort omschreven met de woorden ons leven. En onder dat ene woordje ons leven wordt eigenlijk alles omvat wat in Christus te vinden is en wat wij buiten onszelf niet hebben. Het staat dus leven buiten onszelf in Christus tegenover de dood in onszelf. In hem is de vreugd. En wie belijdt dat hij in de dood ligt, komt met een verdrietig en verslagen hart tot hem. In hem is de vrede. En wie belijdt dat hij midden in de dood ligt, komt met een hart vol onrust, aanvechting en strijd. In hem alleen is de liefde. En wie tot hem komt, beleidt dat hij nog steeds geneigd is om God en zijn naaste te haten. In hem alleen is de volkomen gerechtigheid, alles wat ik nodig heb. Gerechtigheid niet alleen om de zonde te vergeven, maar het meest belangrijkste, gerechtigheid om ook als een gerechtvaardigde voor God in Christus te leven. Terwijl ik beleid, als ik de toevlucht neem tot hem, dat ik doodschuldig ben, doemwaardig ben, wanneer God mij aanziet buiten zijn zoon. In hem alleen is de vreugde te vinden die in God is. En wanneer ik de toevlucht neem tot hem en beleid dat ik midden in de dood lig, wil ik ook niets anders dan dat God zichzelf verheugt en verheerlijkt in mij, wanneer hij mij laat delen in de vreugde die er ligt in hem. Zo komen wij zondag tot de avondmaalstafel. In onszelf hebben we alleen maar onszelf. Maar wij zoeken het buiten onszelf. Ons verlangen, onze hartstocht, alles wat in ons is, gaat uit naar hem die alles, uiteindelijk ook zichzelf, voor ons over had. En dat aan de avondmaalstafel wil laten zien en daarin ons ook wil laten delen. Dan vind ik het zo mooi, hè? Dat is het laatste wat we lezen vanavond en dan sluiten we af. Dat het gebed voorafgaand aan de avondmaalbediening precies daarop inhaakt. Laat het maar even lezen, de aanhef van het gebed, en dan sluiten we het af. Dat is voordat de avondmaalsbediening begint. Dat gebed begint met de woorden: barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met een waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus, hoe langer, hoe meer overgeven. Dan komen de woorden terug van vanavond. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, geef dat we daar met heel ons hart ook amen op kunnen zeggen. Op wat de dichter van deze psalm beleidt. Uw rechterhand, vol mogendheden. Bij u is macht. En bij u alleen is wijsheid en kracht. Om te ondersteunen, om te dragen, om te beschermen. Om ook in de geborgenheid van u te mogen schuilen onder de vleugelen van uw barmhartigheden. Maar het klinkt ook door in deze psalm. Ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Schenk dat, Heere, en dat we zo ook tegenover de binnenpraters voortdurend hen doorverwijzen naar het andere adres. En dat bent u. Omdat in ons geen kracht is. En omdat ze als ze ons leven voor de aandacht brengen, ze ook allemaal gelijk hebben. Het is waar, er deugt van ons helemaal niets. Maar Heere, we zouden u tekort doen als we u mogen kennen in wie u wilt zijn voor mensen zoals wij. En daarom vragen we u ook om de machtige doorwerking van uw geest. Opdat we ook in de aanvechting en in de strijd het kunnen zeggen. Dat ze aan moeten kloppen bij u, o God. En in het bijzonder bij de hemelse advocaat, de Heere Jezus Christus. Dan verstommen alle stemmen. Dan spreekt hij toch. Geef dat, Heere, ook zondagmorgen aan de avondmaalstafel. Dat zijn stem stilte schept in het hart. En we al luisteren naar hem. We ons mogen zalig zien aan u, de drie enige God. En het waar mag worden. Ik zal hen verlustigen in dit mijn bedehuis. Hoor zo onze beden. Aanvaard onze dank voor alles wat u gaf in deze avond. En vergeef onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen nogmaals de psalm waarmee we de voorbereidingszondag afsloten. Psalm 84, vers 6. Psalm 84, vers 6. Met de woorden van de avondzang vragen we de Heer om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.